Welkom bij de podcast van X-Kwadraat, met eerlijke interviews van ondernemers die raken en inzichten die inspireren. X-Kwadraat is een business community waarin vrouwen de hoofdrol spelen en ze worden daarin toegejuicht door mannen die geloven in hun sterk verhaal. Want gendergelijkwaardig ondernemen, dat is de toekomst voor elk bedrijf.
Ja, vandaag ben ik te gast bij Bart Steukers. Hij is momenteel nog werkzaam als directeur context bij het Technologie Federatie Agoria. Ik moet dat een beetje inkaderen, want niet iedereen kent Agoria, hoewel dat misschien wel zou moeten. Maar Agoria, jullie hebben bijna 2000 lidbedrijven. En is eigenlijk voor iedereen die een beetje door technologie geïnspireerd wordt. Hè? Bart, jij neemt vanaf 1 april, what's in the date, hè? 2021, neem jij de CEO-stoel over van Mark Lambot. En wij zijn heel erg begaan met stem in het kader van gendergelijkwaardigheid. Dus ik vond dat wel een ideale gelegenheid om eens met jou te praten over jouw toekomst. Dus heel erg bedankt dat je mij wou ontvangen. Dus dat vind ik heel erg leuk. Ja, en we gaan maar van wal steken door aan jou te vragen van te zeggen wie dat je eigenlijk bent. Dus je weet je voorstellen, van waar kom je en hoe ben je een beetje geraakt op waar dat je nu zit.
Heel goed. Dag Wivina. Ik ben heel blij ook om hier te zitten. Misschien toch even iets over Agoria zelf.
Ah, dat is een goed idee.
Uiteraard, ja. Iedereen zou Agoria moeten kennen. Wij worden af en toe zo eens in het landschap gezet als wij vertegenwoordigen bedrijven die met technologie bezig zijn. Maar eigenlijk zijn wij er voor iedereen die door technologie geïnspireerd is.
Okay.
En we proberen echt die rol te hebben van niet alleen bedrijven, maar ook mensen, jij en ik, iedereen die ook in onderwijs staat, die met technologie bezig is, om iedereen eigenlijk datzelfde enthousiasme te laten delen dat wij hebben voor technologie.
Mm-hmm.
Wie ben ik?
Ja.
Ik ben Bart. Mijn kinderen zeggen dat ik al een oude man ben. Dat is ook voor een stukje zo. Ik ben 58. En ik heb inderdaad het plezier om Mark volgend jaar, het is geen aprilvis, te mogen opvolgen. En dat is echt mogen opvolgen. Omdat werken voor een organisatie zoals Agoria, dat is echt plezant.
Ja?
Ja, dat is echt plezant. Omdat dit is een organisatie die iets positiefs, ik zeg altijd, die een steen in de rivier, soms meerdere stenen in de rivier, probeert te verleggen.
Ja.
En dat is gewoon geweldig leuk als je daar het resultaat van ziet. Soms lukt dat wat beter dan andere keren, maar het is gewoon echt leuk als je ziet dat je iets hebt gedaan dat maatschappelijk relevant was,
ja,
dat impact heeft gehad. En je verwees al onmiddellijk naar stem in je introductie. Daar wil ik dus heel wat over zeggen, als dat,
ja,
als dat,
ja,
mag.
Ja, dat komt zeker aan bod.
Maar daaraan zie je, als je zo door kleine dingen te doen, of door grote dingen te doen, ook dat maatschappelijk debat rond bepaalde topics kunt verleggen. En ik denk, zelf ben ik heel, heel erg begaan met al de problematiek van nieuwe skills, digitale competenties, ervoor zorgen dat iedereen, jong en oud, voldoende competenties houdt om aan de slag te kunnen blijven.
Mm-hmm.
Want je hoort wel heel regelmatig dat debat van digitalisatie, doodjobs, artificiële intelligentie, doodjobs. Wel, wij hebben juist werk gedaan, nog niet zo geweldig lang geleden, om juist aan te tonen hoeveel jobs er gecreëerd worden.
Ja.
Wij zeggen, per job die verdwijnt, zijn er 3,7 nieuwe jobs die zich creëren.
Mm-hmm.
Dus dat is ook een boodschap van hoop voor ons allemaal, zolang we ook onze eigen competenties blijven bijwerken,
ja,
eigenlijk.
Dat snap ik. Maar je bent hier niet begonnen met je carrière, natuurlijk.
Ik ben heel lang geleden begonnen bij IBM, dat is mijn eerste werkgever. Ik ben een trouwe hond, hoor. Ik heb niet bij geweldig veel bedrijven gewerkt. Maar ik ben bij IBM begonnen eigenlijk in een super klassieke carrière. Superklassiek zoals het in die tijd ging. Hè. Je moest technisch bewijzen wat je kon. En dan moest je naar sales gaan en dan moest je dingen beginnen verkopen. Maar dat was nooit het plan eigenlijk. Ik ging eigenlijk zeker niet voor IBM werken. Want één, mijn vader werkte dat. En als gezonde puber was dat het allerlaatste wat ik wou doen. En ik was eigenlijk gemaakt om iets te doen in finance. Dat was ik had handelsingenieur gestudeerd en mijn specialisatie was financial services.
Wat zat ook je persoonlijk stokpaardje?
Oh, dat wist je nog niet op dat moment. Nee. Hè. Ik vond dat gewoon top om te doen. Ik was heel erg bezig. Ja, in die tijd hadden we net de problematiek van de schuldenlast in Zuid-Amerika en dat soort dingen. Het IMF en de rol die organisatie speelde. En dus ik had daar ook gewoon voor gestudeerd en dat was de logica zelf. Ik had eigenlijk al een job vast bij Procter & Gamble, denk ik. En toen heb ik één vergissing begaan die heel mijn leven veranderd heeft, zoals het dikwijls is. Ik ben jobstudent geweest. En toen ging ik een stage doen bij IBM op een beurs. Ik herinner me nog heel goed, die beurs, daar moesten wij demonstraties geven. En dat was nog in de tijd, de PC was juist uitgevonden. En toen, nu spreken we allemaal over wifi en communicatie alsof het niets was. Maar toen werd er gesproken over een concept, dat heette Local Area Network. Netwerk. En niemand wist gewoon wat dat was, een netwerk. Dus wij moesten dat uitbeelden op een stand en dan had je twee PC's. En dan had je een lijn met gloeilampjes die het netwerk symboliseerde. En dan moesten wij uitleggen, als je in de ene pc een mailtje, nee, ik denk zelfs niet dat het mail heette toen, een mailtje naar een andere pc stuurde, dat doorheen de brandende gloeilampjes je kon zien hoe dat die informatie over het netwerk ging. En ja, dat was eigenlijk leuk, want je kon daar verhalen vertellen. Toen kwam ik eigenlijk al voor het eerst tot besef, ja, eigenlijk doe ik dat liever dan met die cijfers bezig zijn. En ben ik beginnen een job doen waar verhalen vertellen belangrijk was. Meer commerciële functies, maar je moest daar je eigen verhaal maken. En dat is echt het eerste deel van mijn carrière.
Ja.
En als ik dan toch bij de symboliek van verhalen vertellen, ben ik apostel geworden. En dat was, wat is dat? Kreeg ik op een bepaald moment de kans om de wereldwijde strategie van IBM te ontwikkelen rond wat we toen e-government noemden.
Ja.
Hoe gaat de overheid om met het internet? Maar dat waren echt de begindagen van het internet.
Ja. Ja. Ik heb iemand stond onder van computers die ergens verscholen achter muren stonden.
Ja, gekoeld. Ja. Waar nog water bij te pas kwam, ook om ze koel genoeg te houden.
Ja.
Absoluut. En toen mocht ik dat verhaal voor IBM schrijven van wat gaan we in die internetperiode doen naar overheden toe? En ik mocht dat doen als jonge gast. En ik mocht dat in heel de wereld gaan uitleggen, gaan apostel spelen bij alle overheden in de wereld, daarover gaan vertellen, gaan kijken hoe kunnen we daar ook samenwerkingen organiseren met andere organisaties. Ja, dat was natuurlijk voor mij als jonge kerel, dat was super plezierig om te doen.
De IBM-missionaris.
Ja, zo zou je het kunnen zeggen.
Ja.
Ja, zo zou je, en dat was ook plezierig om te zien hoe andere organisaties dan je begonnen na te kijken van hoe doen zij dat? Moeten wij niet hetzelfde doen? En ja, dat was echt zo nog pionierswerk op dat moment.
Heerlijk moet dat geweest zijn.
Ja, absoluut.
Is er nog een tussenstap geweest van IBM?
Er is er nog één geweest. Ja. Jammer genoeg heb ik dan ook ooit een keer moeten werken. Ik ben bij IBM. Op een bepaald moment ben ik naar een ander Amerikaans IT-bedrijf gegaan, Unisys. En dat was echt voor te werken. Hè. Dat was om projecten te doen, de mouwen op te stropen. Verantwoordelijk te zijn voor de opbrengsten, de kosten, echt wat wij in het jargon P&L management noemen. Mm-hmm. Echt ervoor zorgen dat het bedrijf winstgevend was was ook eigenlijk wel best leuk om te doen, omdat daar heb ik ook geleerd hoe tof het is als je met tegenslagen om kan gaan. Want natuurlijk niet al die projecten die verliepen altijd even goed. En dan was het een stukje van mijn rol ook om oplossingen te bedenken. Als het verkeerd gaat, de teams terug erbovenop te helpen. Zorgen dat je technische, maar ook commerciële oplossingen vond. En dat was echt voeten in de grond, mouwen opstropen, ja. Dag in dag uit. Het waarmaken.
Ja, maar misschien echt gewerkt, maar waarschijnlijk toch ook wel een stukje boeiende leerschool aan overgehouden. Ah, niet?
Super, super. Ja. Als ik dat nooit had gedaan, dat was eigenlijk wat nodig was om eigenlijk om een compleet sportman te worden.
Ja.
Omdat in die job, in die métier, zoals we soms zeggen, moest je echt alles doen. Hè. Je moet met mensen omgaan, je moet met cijfers omgaan, je moet met klanten omgaan, je moet met producten omgaan, je moet dingen uitvinden, je moet dingen corrigeren. Soms lukt dat minder. Dus je moest echt een allrounder zijn.
Om die invulling te kunnen geven.
Ja, en dat heeft mij daarna ontzettend goed geholpen, uiteraard.
Kijk, ja. Everything happens for a reason. Ja. Kun je een heel klein beetje omschrijven wat dat nu je taak was, is bij Agoria?
Ik moet dat dikwijls uitleggen, hè, want officieel is mijn titel, en dat is belangrijk in het leven blijkbaar, directeur context. En dat is eigenlijk een truc om ervoor te zorgen als ik iemand nieuw tegenkom, dat ik direct iets heb waar ik over kan praten. Ja. Want de vraag die altijd terugkomt dan is, ja, maar wat is dat dan, context? Dat zijn we niet gewend. Maar eigenlijk is dat nog logisch. Wat ik probeer te doen binnen Agoria met mijn team, is die context, die omgeving te creëren waar het goed is voor bedrijven en individuen om te kunnen bloeien. Ja. Om te kunnen werken, om succes te kunnen maken. Dus wat houdt dat in? Dat houdt in het advies geven aan bedrijven, maar dat houdt ook in een vorm van belangenbehartiging. Ervoor te zorgen dat de omgevingsfactoren goed zitten. Ja. Ervoor zorgen dat een bedrijf alles heeft wat nodig is om succesvol te kunnen zijn.
Samenwerkingen. Altijd gerelateerd aan alles wat met technische aspecten te maken heeft, of ruimer?
Ruimer. Het DNA van onze organisatie is wel technologie, maar wat we doen is veel ruimer dan dat. Wij proberen werkelijk... Je hebt altijd twee invalshoeken, denk ik. Je hebt de maatschappelijke invalshoek en de economische invalshoek. Ja. De economische is eenvoudig. Hè. Je hebt een aantal bedrijven die met technologie bezig zijn. Hoe kunnen we die helpen zo succesvol mogelijk te zijn? In een Belgische context, in een Vlaamse context, in een Europese context. Wat moeten we doen? En dat is belangrijk, hè? Want dat is het hart waar heel de rest van de maatschappij rond kan verder opgebouwd worden. Dus het is essentieel dat in België, in Vlaanderen, dat we bedrijven hebben die echt bloeien, die groeien, die de beste zijn in hun domein. En dus dat is een deel van onze job om ervoor te zorgen dat we dat zo makkelijk mogelijk maken voor die bedrijven. Dat is een deel van de job. Maar een bedrijf kan pas bloeien als de maatschappij waarin een bedrijf werkt, als die maatschappij ook goed is en als die maatschappij gelukkig is en als we daar het juiste talent hebben. Een heel belangrijke component. Hebben we de juiste mensen? Hebben we voldoende mensen? Hebben ze de juiste competentie? Een bedrijf dat geen mensen heeft om mee te werken, kan niets doen. Dus dat is een zeer belangrijke component. Duurzaamheid, belangrijke component. Hoe zorg je ervoor dat je opereert in een omgeving die gewoon goed is, die duurzaam is, waarin we met respect voor elkaar, met elkaar omgaan, waar het ook de fameuze Green Deal, waar we ook qua natuur en qua milieu en omgevingsfactoren, waarin het ook goed is om te leven. Okay. En dus dat is ook deel van onze job, om ervoor te zorgen dat we dat zo goed mogelijk maken en dat we ook onze overheden, onze universiteiten, onze kennisinstellingen helpen om daar het juiste in te doen. Research en development, opleidingen, wetten veranderen indien dat nodig is. Mm-hmm. Dus ja, er komt ook ontzettend veel bij kijken.
Ja. Ik wou net zeggen, dan is het, zijn jullie echt wel veel meer dan louter een leden?
Ja, absoluut. Daarom gebruiken wij eigenlijk ook niet eens het graag het woord federatie. Wij worden soms wel eens de technologische federatie genoemd. Mm-hmm. Eigenlijk, wij houden er meer van, inderdaad, benoemd te worden als die mensen die iedereen die door technologie geïnspireerd is te helpen.
Ja.
Te verbinden, een nieuw traject mee te maken. En natuurlijk zijn de bedrijven daar het hart van, hè, dat is evident. Ja. Die zijn daar het hart van. Maar het is veel breder dan dat, absoluut.
Ja. Nu, in welke mate denk je dat wanneer 1 april eraan komt, de jobinhoud aan zich voor jou gaat veranderen?
Ja, die verandert. Ja, nee, moet ik daar altijd op antwoorden. Ja. Uiteraard gaat die wel een beetje veranderen. Er gaan ook heel wat dingen zijn die ik vandaag ook al doe, die ik echt kan blijven doen, denk ik. Natuurlijk, de eindverantwoordelijkheid hebben over die organisatie, dat brengt toch altijd een stukje extra verantwoordelijkheid met zich mee. Hè? Want nu maak ik ook deel uit van een directiecomité, dat is waar. Maar de eindverantwoordelijkheid is de smoel, zoals we dan zeggen. De smoel waar iedereen dan naar kijkt om te zeggen van, als het goed gaat, oké. Okay, maar als het niet goed gaat, wat doet die kerel?
Ja.
Dus ik denk dat dat misschien nog de belangrijkste verandering is. En twee, denk ik ook, het is ook niet alleen de smoel, maar het is ook de persoon, denk ik, die de verschillende aandeelhouders in onze maatschappij eigenlijk moet bij elkaar houden.
Ja.
Ik denk dat dat een belangrijk deel van de rol is. We noemen dat in het Engels stakeholder management. Ervoor zorgen dat de bedrijven zich herkennen in wat wij doen. Dat de politici dat doen. Dat de academici dat weten. En ik denk dat de rol van de CEO in deze is wel echt cruciaal. Dat moet echt, wat mij betreft, een verbindingsman of vrouw zijn die daarin lukt om de lijm te zijn om dat allemaal waar te maken. Want vandaag kan je niet meer alleen werken. Hè. Agoria alleen is niets. Maar Agoria als deel van een samenwerking met andere organisaties kan fantastische resultaten boeken.
Ja. Ik heb het gevoel, of ik krijg het gevoel, ik het verhaal hoor, en misschien ben ik mis, maar dan mag je me altijd corrigeren, dat je naar de toekomst iets meer petjes zal moeten gaan opzetten naar de buitenwereld toe. Heb jij dat gevoel ook? Of helemaal niet?
Dat vind ik een moeilijke vraag. Eigenlijk niet.
Ja?
Eigenlijk niet. Ik denk eigenlijk zelden in vorm van petjes. Ik doe gewoon graag veel dingen tegelijk. Dat zit een beetje in mijn natuur. Dus die petjes storen mij nog niet.
Nee.
Ik doe ook in mijn privéleven nog verschillende andere dingen. Omdat dat houdt het leven boeiend, vind ik juist. Mm-hmm. En dat is ook, ik heb een deel van mijn leven heb ik echt zeer monogaam gewerkt. En was werken voor mij echt carrière maken. Nu mag je zo'n dingen niet meer zeggen, maar toen ik jong was, was dat nog zo. Hè? Dan jonge mensen maakten carrière en die gingen er à fond voor. En er was niks belangrijker dan dat. En ik ben ook een beetje schuldig aan die ziekte.
Ja.
Maar ik heb wel onderweg ergens geleerd. 1, je wordt daar niet altijd een beter mens van. En 2, de ervaring die je in je werk nodig hebt, haal je heel dikwijls uit andere dingen die je doet ook. Door in andere organisaties te zijn, met andere mensen in contact te zijn, dan enkel diegenen die professioneel rondom jou hangen.
Mm-hmm.
En dat maakt eigenlijk dat ik dat eigenlijk met de jaren heen meer en meer ben beginnen doen.
Mm-hmm.
En dus ik zie dat eigenlijk zelfs niet meer, die petjes. Dat is gewoon allemaal door elkaar verweven, ja, denk ik.
Dus je bent onderweg niet je authenticiteit verloren? Nee.
Ja, dan moeten de anderen beoordelen. Hè.
Ja, ja, dan zou iemand anders moeten, had er nog iemand anders mee aan tafel moeten hebben om dat te kunnen vragen. Maar heb je het zelf zo aangevoeld? Nee.
Ik denk, je moet je opletten dat ik niet begin in het Antwerp zeggen, dikke nek zijn.
Ja.
Ik denk dat ik misschien nu meer van mezelf laat zien dan vroeger. Dat wel, maar ik ben wel dezelfde mens.
Ja, ja. Maar je bent nu iets empathischer geworden, is dat?
Dat blijft een werkpunt, maar ik denk dat wel, ja. Ja. Ik denk dat wel. Maar dat komt ook voor een stukje met mensen samenwerken, ook leiding geven aan mensen. Mm-hmm. De tijden zijn al lang voorbij dat de leidinggevende tegen zijn collega's zegt, nu gaan we dat doen en nu doen jullie dat. Die tijden zijn al heel lang voorbij. Ja. Dus zonder empathie, denk ik, is het toch moeilijk.
Ja, dat ervaren wij ook natuurlijk. Of dat ervaar ik ook. Ik ben van dezelfde leeftijd als u. Ik ben nog iets ouder dan u. Dus de tijden zijn veranderd op dat vlak.
En maar goed ook.
Ja, in alle eerlijkheid, ja, vind ik wel, ja.
Ik vind het ook.
Ja, vind ik wel. Ik bedoel, de synergieën tussen mensen, ik denk dat dat een grote toegevoegde waarde heeft gekregen eerst op alle vlakken, vind ik.
Ja, en ik denk, door meer met en van mensen, meer met mensen om te gaan en meer samen met mensen na te denken, ga je ook gewoon betere resultaten halen. Datzelfde debat, ik weet dat je daar ook in geïnteresseerd bent, speelt zich ook af tussen die discussie man-vrouw in een bedrijf. De cijfers zijn er ook gewoon naar. Hè? Een bedrijf dat een betere vorm of een betere diversiteit heeft in zijn leiderschap, maar niet alleen in het leiderschap. Mm-hmm. Er zijn voldoende wetenschappelijk werk die zegt dat dat bedrijf ook gewoon betere financiële resultaten heeft, meer aan innovatie doet, meer en betere ideeën creëert. Dus ja, je moet het zonlicht dan niet ontkennen, ook niet. Hè?
Nee. U haalt het zelf aan, de diversiteit. Wij zijn inderdaad daardoor geboeid. Dat is onze core. En ik ben in de 2 jaar dat ik er nu mee zeer, zeer intensief mee bezig ben, kom ik dus tot de vaststelling dat er op het vlak van technologie, dus in stemgerelateerde opleidingen en ook in stemgerelateerde beroepen, dat vrouwen daar nog altijd geen voldoende rol in spelen.
Weet u waarom dat zo is?
Wel, mijn vraag
ik zou zeer benieuwd
staat.
Zijn.
ik had gehoopt dat Agoria daar zelf al wat antwoorden op aan het zoeken is.
Ja, dat is absoluut zo. We doen er heel veel werk in, maar het is echt niet zo simpel. Als je naar de feiten kijkt, misschien een paar feiten. Als je kijkt over de jaren heen, pak nu even de periode 2008 tot nu ongeveer. Als je naar stem, we zullen even beginnen met stemrichtingen, dus de opleidingen zelf. Als je kijkt man-vrouw, mannen, jongens, ik denk dat het aantal jongens dat een stemrichting volgt, ik denk al jaren stabiel zit rond de 5-46%.
Ja.
Oké, dat is netjes. Kan altijd beter, maar dat is echt heel, heel stabiel. Bij dames, ondanks alle pogingen die we hebben gedaan, stijgt het aantal meisjes. Ik denk dat het ongeveer gegroeid is van 13 tot 18-19%. Dus daar zie je wel een stijging van het aantal meisjes dat een stemrichting begint, moet ik dan nog zeggen. Want als je eindigt, gaan de statistieken een beetje verslechteren terug. Maar wat je wel ziet daarin, die stijging, die is bijna volledig voor rekening van biomedisch getinte richtingen. Dus als je echt gaat kijken naar de, wat wij dan, met een verkeerd woord, de hardere stemrichtingen gaat kijken, ingenieur, wiskunde, dat soort richtingen, of nog erger, alles wat digitaal is, IT-richtingen, het aantal meisjes blijft hangen op een paar procenten. Gaat nauwelijks vooruit. Dus dat is echt een bezorgdheid. Ik vind dat echt een bezorgdheid. We hebben daar ook wel wat hypotheses rond. Daar wil ik zelfs misschien ook graag iets over zeggen. Maar misschien wil ik nog één ding eraan toevoegen. Dus ondanks al de efforts die organisaties zoals de onze en vele anderen doen om meisjes te motiveren in die richting gaan, klopt er ergens blijkbaar toch niet iets helemaal.
Heeft het dan met communicatie te maken, denkt u? Begint daar het eerste...
Het klassieke antwoord zijn de ouders natuurlijk al. Hè. Ja. Dat is het klassieke. Ik weet niet helemaal zeker of dat helemaal juist is, maar dat is het klassieke met rolpatronen en weet ik allemaal. Ik denk dat het meer is dan communicatie. Mm-hmm. We hebben nog niet zo lang geleden een soort mini-studie gedaan van hoe komt het nu eigenlijk dat er heel wat minder meisjes in IT-bedrijven of nog breder in de maakindustrie werken dan jongens. Want de verschillen zijn behoorlijk groot. In IT gaat dat nogal, daar stijgt het ook een beetje. Maar in de maakindustrie is het echt niet goed. Hè? Ja. En als je dan begint te kijken, dan hadden we een oefening gedaan om te kijken van wat trekt iemand aan om in een bepaalde industrie te werken en wat trekt iemand niet aan? Wat zijn de moeilijkheden? En we hadden dat gedaan voor jongens en meisjes en dat was echt hallucinant. Dus als je keek in het kwadrant waarin staat wat zijn de hindernissen, zowel jongens als meisjes hebben wat hindernissen, work-life balance, dingen rond mogelijkheden in de job of de opleidingsniveaus die je nodig had. Niet helemaal hetzelfde, maar wat verspreid. Maar als je in het kwadrant ging kijken van, maar wat trekt mij aan? Wat verleidt mij om in die industrie te werken? Ja. Bij jongens van alles en nog wat. Bij meisjes bijna niets. Ja, dan wordt het natuurlijk moeilijk, hè?
Ja.
Dan wordt het natuurlijk moeilijk. Als je enkel bottlenecks ziet, maar geen verleidingsfactoren, ja, dan is er iets dat ergens niet klopt. Dus ik denk wel, in dit debat, en ik zeg dat ook tegen de bedrijven waar we mee werken, het is ook wel belangrijk, niet alleen dat meisjes stemrichtingen volgen, maar het is ook belangrijk dat een bedrijf goed weet wat een bedrijf kan doen om de omgevingsfactoren te creëren die werken. En blijkbaar lukken wij daar nog niet voldoende in. Dus we moeten daar ook een stukje de hand in eigen boezem durven steken en zeggen, er is meer dat we kunnen doen. En je hebt heel wat bedrijven die daaraan werken. Hè. Om eens in de maakindustrie te blijven, een bedrijf zoals Volvo werkt daaraan, heeft daar echt specifieke programma's rond. En dan zie je wel dat daar ook wel impact van is. Hè. Dus ik ben er wel hoopvol in, hè. Dat kan werken, maar het is werken. Je moet er mee aan de slag gaan. Want om een of andere reden, vanzelf gebeurt het niet. Dus dat kan, en dan even terug om terug te komen om het stemgebeuren. Nu, persoonlijk vind ik het wel dat we dat misschien overbelichten, die stemdimensie. Het is belangrijk, hè. Laat me dat ook niet onderbelichten. Maar het is zeker zo belangrijk, denk ik, dat in alle curricula die we hebben, dat er digitale competenties opgeleid worden. Want we zijn toch die tijd voorbij aan het gaan dat het enkel nog de ingenieurstudie of de wiskundeopleiding of zelfs de biomedische opleiding of whatever is, die u in een technologie geïnspireerde richting gaat duwen. Hè. De advocaat van morgen is ook een technologie-expert. Hè. Die moet omgaan met artificiële intelligentie. De boekhouder van morgen nog vele meer. Dus ongeveer in het werk dat wij... We hebben 2 jaar geleden hebben we een werkje gedaan. Be the Change heette dat programma. Om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te gaan meten. Nu en in de toekomst. Op het niveau van de job. Dus hoeveel beenhouwers gaan we nodig hebben... En welke competenties heeft een beenhouwer binnen 10 jaar nodig vergeleken met vandaag? Wel, toen kwamen wij tot de conclusie dat voor bijna alle jobs er meer digitale competenties nodig waren. Bijna allemaal eigenlijk. Ja. De ene al wat meer dan de andere, natuurlijk. Maar bijna allemaal. Ja, als je dat dan vertaalt naar opleiding, ja, dan moeten wij echt wel een tandje bijsteken, denk ik, om ervoor te zorgen dat in alle opleidingen dat die digitale dimensie aanwezig is. Het gaat gewoon echt noodzakelijk zijn.
Bovendien is het ook zo dat je, wanneer men naar talent gaat moeten gaan zoeken, moet men zijn horizon kunnen gaan verruimen om het talent te gaan vinden als dusdanig. Dus men is zichzelf verplicht om te gaan kijken ook...
En je weet hoe dat gaat, hè? Talent trekt talent aan. De beste manier om talent te vinden is je kernel heel goed te soigneren en ervoor te zorgen dat je de beste erin bent in het domein waar je actief bent. Want mensen willen bij ander talent zijn, elke keer opnieuw. Boom.
Dat klopt. U zit in uw raad van bestuur zit ook Robin Brunings van Encom. Die ik trouwens ook zeer goed ken. En die,
doe hem de groeten.
Dat zal ik doen de volgende keer wanneer ik hem zie. Die claimt inderdaad hetzelfde. Die heeft een zeer goede verdeling bij hem. Bij Encom zit daar een zeer goede verdeling. Maar het is zoals u zegt, talent trekt talent aan. En ik denk dat men zich zeer erg bewust moet gaan worden van het feit dat men vrouwen toch op een andere aanpak moet op een andere manier aanpakken op de werkvloer. Daar begint ook al heel veel.
Dat is absoluut zo. Maar allee, het goede nieuws daaraan is, dat is te doen.
Trouwens,
hè?
Ja, hoe liggen de verhoudingen trouwens binnen Agora?
Bij ons? Ik weet niet of ik mijn cijfers helemaal juist heb, maar in het geheel, denk ik, zijn wij bijna op 50-50.
Ja.
En dan ga je mij natuurlijk vragen en vertaalt zich dat ook op leiderschapsniveau. Dat is terecht.
Het lijkt wel alsof dat u mijn vragenlijst heeft.
Ja, toch is het niet zo. Het zou ook raar zijn als u dat niet zou vragen. En daar in het directieteam hebben we twee dames. Een klassieker, de HR-verantwoordelijke.
Ja.
Maar we hebben eigenlijk twee core-activiteiten. Team Context, mijn team.
Ja.
Enfin, ik mag dat niet zeggen voor de collega's, want nu gaan ze niet goed gezind worden. Maar als je naar leden, naar de bedrijven kijkt, proberen wij de omgeving goed te doen, context, en proberen wij individuele diensten aan bedrijven te leveren.
Ja.
Echt, u heeft een probleem, u heeft een vraag, u stelt ze ons, wij beantwoorden ze.
Ja.
Een heel belangrijk team binnen Agora, dat is echt een core activiteit. En dat team wordt ook door een dame geleid. Een heel toffe dame trouwens, die dat met hart en ziel en overtuiging doet.
Ja, misschien ken ik haar, ik weet het niet.
Dominique Dutré.
Nog niet, nee. Maar dat zeker is ook doen. Iemand
zeker
keer
doen.
Voor mijn bucketlistje dan.
Absoluut.
Ja. Ja. Wanneer u met technologie en gendergelijkwaardigheid geconfronteerd wordt, is er dan een vooroordeel waar dat u zich... echt heel erg aan ergert?
Een cliché? Of
ja, een cliché waar u zich dan aan ergert, ja.
We
proberen de clichés te vinden waar men zich aan ergert, om ze dus ook op die manier uit de weg te ruimen.
Ja. Ik weet niet of het een cliché is, maar ik vind het altijd een beetje irritante. Je hebt heel veel bedrijven, terecht trouwens, hè, werken met mentor-mentee-concepten. Mijn ervaring is dat de mentor altijd meer leert dan de mentee in dit debat.
Ja.
En dus als je mij zegt vooroordelen, ja, vooroordelen in de zin van om die problematiek man-vrouw te doen lukken, moeten vrouwen begeleid worden. Nee, ja. Nee, ja.
Dat is inderdaad...
Misschien moeten de mannen soms meer begeleid worden dan de vrouwen. Daarom, men voegt soms al wel een keer opleidingstrajecten en zo. En dat is allemaal oké. Okay. Alles wat uit goede overtuiging gedaan wordt, is goed. Hè? Maar, nee, hè.
Nee. Ik ben blij dat u dat aanhaalt. Ja, want dat is effectief zo, ja. En dat is inderdaad een vooroordeel waar we heel graag aan willen meewerken. Om dat uit de wereld
te halen. Ja, bij vrouwen. Ja, bij trouwens, maar ik vind u eerlijk gezegd dat dat net zo voor mannen als voor
dat
vrouwen is.
Zo.
Want...
Maar dat, daar gaat het er net over. We zijn mensen.
Ja, absoluut.
In eerste instantie.
Ja, absoluut. Ja.
We hebben misschien een ander... We zien er sowieso wat anders uit. En we denken misschien
gelukkig
ook een beetje anders. Gelukkig maar. Ja, we denken ook een beetje anders. Maar uiteindelijk zijn we mensen.
Dat is dat is absoluut zo nu. Ik doe dat ook. Hè. Ik heb een aantal jonge mensen die ik probeer een beetje te begeleiden. Maar ik moet dat in alle eerlijkheid toegeven. Misschien is dat zelfs egoïstisch van mij. Want ik leer daar zoveel uit dat mij dan echt heel goed van pas komt in mijn ander werk. Dat moet win-win voor iedereen zijn. Maar het is zeker niet in één richting.
Nee, maar dat zal het beslist zijn. U zult ervaren dat u veel leert, maar u bent ervan overtuigd dat die jonge mensen het ook zo ervaren.
Ah, want anders blijven ze niet bij jou komen. Hè?
Is gewoon
mensen
zo.
Zijn slim. De meeste mensen zijn gewoon slim. Hè?
Ja. Ja.
En als je geen waarden in de discussie... In het beste geval blijven ze om hiërarchische redenen komen, maar dan gapen ze je toch maar aan op het einde van de rit. Hè?
Dat klopt, is zo. Zeker weten.
Voilà, dus.
Er heeft u al een hele boterham gewacht in uw carrière, of u hebt al een hele boterham gehad. Er wacht u nog een grotere boterham. Wat doet u om uw hoofd leeg te maken van al datgene dat op u afkomt?
Twee dingen.
Ja.
Slapen.
Een...
En ik ben een goede slaper.
Gelukkig. Ja. Heeft ook een goed geweten, dus dat is ook al heel veel waard.
Ja, dat laat ik aan uw beoordeling over.
Ja.
Maar dat is inderdaad een kracht. Ik lig niet makkelijk wakker.
Dat is echt kracht.
Ja, dat helpt. En ik sport ook een beetje. Ik ben een lange afstandsloper.
Ah?
Ja.
Ja.
Ik loop af en toe een marathon.
Ah, toch?
Ja.
Ah. Ja. Oké. Ik denk inderdaad dat je daarmee je hoofd wel kan leegmaken. Dat klopt.
Dat doet het hoofd vanzelf, ja.
Ja, dat geloof ik. U hebt het er straks eventjes gehad over het feit dat u uw studies meer gekozen heeft in de richting van cijfers. Nu zit u helemaal in een andere richting. Heeft u als kind, had u een droom die u nu voor een stukje wel of niet kunt waarmaken?
Ja. Dat klinkt nu heel hoogdravend.
Vertel het toch maar.
Vertel het niet verder. Nee, ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Als kind droom je ervan, enfin, ik droomde er althans van, om als mijn leven helemaal over zou zijn, toch, ik heb er straks de uitdrukking gebruikt, een steen in de rivier verlegd te hebben.
Ja.
Ja, ik kijk daarop.
Dat is niet zo'n foute droom, ik denk ook niet zo hoogdravend. Ja. Dat u verschil wil maken.
Ja, je wilt niet
dat,
plat door het leven gegaan zijn.
Ja.
Ja, dat mensen zeggen, ja, oké, we gaan die tip ons nog wel even herinneren.
Ja.
Hij heeft toch iets goeds gedaan.
Ja.
Ja, zoiets. Of dat in een bepaald beroep... Ja, mijn eerste beroep dat ik ging doen... Vraag me niet hoe ik daar ooit op gekomen ben. Ik ging archeoloog worden.
Het verleggen van de steen.
Daar heb je het. En daarna ging ik advocaat worden. Daar heb ik nog wat spijt van.
Is het waar?
Spijt niet. Maar ik heb uiteindelijk dus voor economische studies gekozen. En ik had die idealitair graag aangevuld met meer juridische kennis.
Ah, ja.
En daar heb ik misschien een tikkeltje... Spijt is een slecht woord, want je moet nooit spijt hebben.
Maar dat heeft een stukje honger laten zien.
Ja, dat is een mooie manier om het te zeggen.
Ja.
Ja. En ik heb heel veel te danken aan mijn ouders. Maar het feit dat ik geen rechten heb gestudeerd, heb ik helemaal aan mijn ouders te danken.
Wat zijn ze, avocados geen beroep of zo?
Nee, nog erger. Mijn vader die zei, ik herinner me nog heel goed, ik kwam thuis, ik wist helemaal eigenlijk niet wat ik ging doen. En toen ging ik naar Genève, zoals vele jongeren dat doen, en zei ik ga een keer bij een aantal richtingen horen wat ze daar te vertellen hebben. En toen kwam ik thuis en zei tegen mijn vader, ik weet het, ik ga rechten doen. Dat lijkt me bijzonder boeiend. En dan zei hij, jongen, ik denk het niet. En ik zei, waarom niet? Ja. En toen zei hij, het volstaat dat je thuis advocaat van een duivel al zei, dat moet je niet op een ander gaan doen. En dat is nu warempel, waarschijnlijk de enige keer in mijn leven dat ik naar hem heb geluisterd, zou ik daar dan toch nog een beetje spijt van hebben ook, zei. Voilà.
Ja. Maar van de andere kant is het goed dat u toch die advocaat van de duivel rol behouden heeft om nu andere mensen het licht te laten zien wanneer het nodig is.
Dus, zo is dat.
Ja. Er zit toch nog altijd een beetje van die droom in de uitvoering van hetgeen wat dat je nu doet.
Dat denk ik. Ja. Hoop ik althans.
Dat hoop je althans, ja. Ik heb een laatste vraag, Bart, en die vraag ik eigenlijk aan iedereen. Heb jij nog een bucketlist?
Uiteraard.
Wat wil je zeker gedaan hebben voordat je zou te horen krijgen je hebt nog maar een jaar te leven?
Mm-hmm. Oeh, een moeilijke vraag.
Omdat er zoveel is?
Ja, maar ik probeer mij eigenlijk al een aantal jaren te weerhouden om zo te denken.
Ja.
Want dan begin je op korte termijn allerlei dingen in een hurry te doen die dan ook niet meer kloppen. Maar professioneel is er één ding dat ik eigenlijk heel graag zou doen.
Ja.
Ook binnen Agoria, dus dat klopt perfect. En privé zijn er wel een aantal dingen. Maar professioneel is er één opportuniteit die ik eigenlijk de volgende jaren graag zou ontwikkelen. Ja, dat straks ook in dat kader van man-vrouw. Ik ben er zo van overtuigd om ook in België om succesvol te zijn, dat er is één bepaalde groep van mensen in onze maatschappij die we totaal onvoldoende aan de bak laten komen. En dat is totaal onterecht. En ik weet, ik ga een beetje, misschien een beetje niet het juiste zeggen, maar dat is de groep, een snel stijgende groep van dames van allochtone afkomst. Dat is een heel snel stijgende groep. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat die minder talent zou hebben dan een andere groep. En die is totaal ondervertegenwoordigd, niet alleen in het beroepsleven toekomst, en in mijn industrie heel zeker. En ik weet dat dat ook een gevoelige is, maar als ik binnen 3, 4, 5 jaar mijn nieuwe rol kan zeggen, daar heb ik mijn steentje aan bijgedragen, daar ga ik heel blij van zijn. Voilà, ik denk, dat is mijn professionele bucketlist droom, denk ik.
Ik denk, als je die kunt realiseren, dat je dan een hele steen hebt gelegd, hoor. Dan mag je echt spreken van een rots. Ja. Ik vind het eigenlijk een mooie afsluiter van ons gesprek. Ik hoop dat ik binnen 5 jaar terugkom, om dan je pensioenviering opnieuw in een podcast vast te leggen. En dat ik dan dit stukje kan laten horen. En dat ik tegen je kan zeggen, Bart, je mag trots zijn op jezelf. Je hebt de rots verplaatst als een echte archeoloog.
Ja. Kijk, nu begin ik te blozen, dankjewel.
Heel erg bedankt voor dit gesprek. En we zien elkaar zeker nog terug in dit leven. Zeker weten. Dankjewel.